Fijn dat jullie er vanavond zijn. Met dit slechte weer kun je wel zeggen van, zoals ergens in de Bijbel staat, hierin is de volharding van de heiligen. Voor diegenen die toch weer gekomen zijn, en zelfs een aantal die voor de eerste keer gekomen zijn, van harte welkom. Van eentje hoorde ik dat hij ook de vorige lezing, of inleiding en lezing, hoe moet ik dat noemen, serie, avonden van de serie beluisterd heeft. En blijkbaar was het te beluisteren qua geluidskwaliteit. Dus dat is mooi. Ja, hij staat aan. Als het allemaal goed gaat, we gaan het zien. Maar er zijn een aantal ook nieuw. Vanavond deel 3. Het is natuurlijk met de behandeling van zo'n boek in 5 avonden, is het duidelijk dat ik een bepaalde selectie maak van waar ik de nadruk op leg. Sommige anderen zouden weer net iets andere nadruk op leggen, dat kan natuurlijk gewoon. Maar wat ik
als hoofddoel wil bereiken met deze serie, eigenlijk wat Stefan ook in zijn gebed verwoordde, het zien naar de komst van de Heer Jezus. Naar de komst van de Heer Jezus, zo van, dan zijn we uit al het lijden verlost. Dan kun je daar genoeg over in de brieven lezen, maar eigenlijk maar weinig in Openbaring. Trouwens, wel een paar mooie dingen. Maar ook dat wij naar die komst uitzien voor hem. Omdat hij, wiens naam nu vaak als een vloek gebruikt wordt, omdat hij, de Heer Jezus, dan geëerd zal worden. En elke knie zich zal buigen voor hem. Openbaring. De indeling heb ik de vorige keer ook al verteld, maar even kort samengevat. Ik lees Openbaring in de zogenaamde toekomst of eindtijd uitleg. Moeilijk woord, futuristisch of eschatologisch. Dat wil zeggen dat eigenlijk vanaf Openbaring 4, wat daar beschreven staat, eigenlijk nog steeds toekomst is. Toekomst die gaat starten zo'n beetje als de gemeente opgenomen wordt. De sleutels die ik daarvoor zie, en zie om het boek Openbaring te begrijpen en zeg maar in te delen, zijn 2. De opdracht die Johannes krijgt, schrijf wat je gezien hebt, wat is en wat hierna gebeuren zal. En een 2e sleutel, heb ik daar vorige keer aan toegevoegd, is dat hij openingen in de hemel ziet. En dan gaat er eigenlijk als het ware een nieuw serie van taferelen gaat er gebeuren. Hij ziet een deur in de tempel met een troon. En daar zien we een stuk wat eigenlijk gaat over de hele wereld. En verderop, dan vertelt hij dat hij de tempel van God ziet. In de hemel geopend en de tempel van God ziet. En de ark van zijn verbond. En dat wijst erop dat daar God iets laat zien over Israël en zijn Messias. En Gods verband met hen. En dan in hoofdstuk 19 vers 11 zien we dat Johannes de hemel zelf open ziet. En een wit paard met ruiter die uit de hemel komt. Daar begint de zichtbare vestiging van Gods koninkrijk. Om het een beetje in een plaatje te gieten. En wat je gezien hebt, dat is Johannes zijn tijd. Zeg maar Openbaring 1. Wat is de kerkgeschiedenis? Openbaring 2 en 3. Wat hierna gebeuren zal. De periode van oordelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4 tot en met 11. Daar hebben we de vorige keer over gehad. En eigenlijk begint dat opnieuw, maar met een ander focus. In hoofdstuk 11 vers 19. Tot en met 16, waar we het vanavond over zullen hebben. Dus dat is waar dit begint, hè, met dit visioen. En dan krijgen we uiteindelijk de komst van de Heer Jezus, beschreven vanaf Openbaring 19, vers 11. Daartussen mis je natuurlijk nog 2 hoofdstukken. Die komen vanavond niet aan bod, dus die heb ik er nog niet op ingevuld. Je ziet wel, ik vul elke keer stap meer in. Ik heb gedacht, van ja, ik kan wel een hele overzicht van het boek Openbaring geven. Maar dan heb je zoiets van, nou ja, dan zeg je ja, dat moet ik maar aannemen. Wat ik probeer is steeds sleutels te geven. En er komen steeds meer sleutels bij die vertellen waarom ik Openbaring zo lees. Vorige keer, hoofdstuk 4 tot 11, gaat vooral over als God de wereld gaat oordelen, dat God trouw blijft aan de mensheid. Gesymboliseerd in de regenboog rondom de troon van God. Zien we dan meteen ook aan het begin van hoofdstuk 4 een regenboog. Het teken van Gods trouw in de belofte aan Noach. We hebben nagedacht over dat hemelstrafereel waarin de leeuw, die een lam blijkt te zijn, het boek mag openen. Het boek met eigendomsrecht en de in eigendom nemen van de aarde. En de problemen oplossen, om zo te zeggen. De zeven zegels die geopend worden. En met dat laatste zevende zegel komen er zeven engelen met bazuinen. En komen er ook weer eigenlijk een aantal plagen. Er worden heel wat dat betreft, oordelen die God over de wereld brengt. Sommige lijken oordelen die wij onder Gods toestemming gewoon ook over onszelf heen halen. Andere zijn heel duidelijk dat Gods hand daarin is, dat zelfs de mensen die dan leven, zullen moeten erkennen, dit is de wraak van God, van het lam. We zien ook steeds uitweidingen tussendoor. En die uitweidingen, en daar komen we vanavond nog een keer op terug, zijn eigenlijk uitweidingen die vaak gewoon bemoedigingen zijn. Dat in die donkere tijden en in die tijd waarin de mensen die op de aarde wonen zich niet bekeren en God zelfs lasteren, vervloeken, dat er mensen, best wel veel mensen zijn, die nog steeds ook geloven. Tot geloof komen ook in die periode, zoals hier die 144.000 grote menigte. Twee getuigen die ook tot eer van God optreden, enzovoort. Dat stukje eindigde met eigenlijk de zin dat de Almachtige zijn koningschap heeft aanvaard. Dus vlak voor de wederkomst staan. Wat nog open staat van de vorige keer, heb ik jullie beloofd, is een aantal tijdsaanduidingen. Met name die 42 maanden en 1260 dagen die we in hoofdstuk 11 vinden. Die 3,5 dag, daar kom ik in het verband ook wel een beetje terug. Maar het tweede is vooral ook dat er het beest dat opstijgt uit de afgrond wordt genoemd. En als je dat zo leest in het boek Openbaring, dan denk je van, ja, toen kwam het beest uit de afgrond. Dan denk je, welk beest? Ja, Johannes die schrijft dat, omdat hij weet dat hij nog een heleboel visioenen te vertellen heeft. En het te beschrijven heeft. En in die visioenen wordt dan ook uitgewerkt wie dat beest is. Of wat dat beest is. En dat zullen we vanavond ook zien. De structuur van het gedeelte van vanavond, hoofdstuk 12 tot en met 16. Zoals ik al zei, het teken daarboven is, God blijft het verbond met zijn volk Israël trouw. In dit stuk gaat het vooral ook over het volk Israël en hoe dat met het volk zal gaan in die donkere periode. In 11 vers 19 zien we de ark van het verbond. Dat met name het verbond met Israël. En we zullen zien, en daar zullen we natuurlijk in deze avond verder zien, dat we eigenlijk beginnen met een uitweiding naar de zevende bazuin. Drie tekenen in de hemel, een vrouw, een vuurrode draak, gevolgd door twee beesten. Zeven engelen met de laatste plagen. En nog bij die zeven engelen steeds weer zie je na de zesde en na de zevende engel die iets doet, een uitweiding. Ik weet niet, in de aankondiging heeft een oproep gestaan om Openbaring 12 tot met 16 te lezen. Misschien is het een klein foutje, maar dat is gecorrigeerd. Ik weet niet of iemand van jullie, of jullie dat allemaal gedaan hebben. Als je ook nog Die Hard was, kon je Daniel 7 lezen. Dan heb je best wel veel gelezen, moet ik zeggen. Maar daar komen we wel vanavond op terug. Ik wil toch, niet omdat ik dacht van nou, ze zullen het toch niet allemaal gelezen hebben, maar gewoon omdat het goed is om in zo'n avond niet alleen maar over Gods woord te praten, maar Gods woord te lezen, wil ik toch gewoon hoofdstuk 12 helemaal lezen. Omdat dat echt een bijzonder hoofdstuk is, waar de rest van het gedeelte ook op voortborduurt. Zoals ik de vorige keer ook al zei, eigenlijk begint het in hoofdstuk 11 vers 19. Daar begin ik ook te lezen. Ik lees uit de Telos-vertaling. Als je meeleest uit de Herziene Statenvertaling, dan is het vrij gelijk. De NBV-vertaling zal af en toe wat meer je best moeten doen om het te volgen. En anders luister je gewoon. Hoofdstuk 11, vers 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd gezien in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. 12 vers 1. En er werd een groot regent gezien in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Vers 3. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart sleepte het 1/3 van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra ze haar kind zou baren, het te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar ze een plaats heeft, voor God bereid, opdat men haar 1260 dagen zou voeden. Vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt Duivel en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen. En ze zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Daarom wees vrolijk, hemelen, en u die daarin woont. Wees de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Vers 11. En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven, opdat ze in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar ze gevoed wordt een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als rivier, om haar door de rivier te laten meesleuren. De aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. En de draak werd toornig op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. En die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij ging op het zand van de zee staan. Dan zegt vers 13, hoofdstuk 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opstijgen. En hoofdstuk 13 vers 11. En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde. Die steeg op, terwijl de draak daar op hen stond te wachten. We zien hier een draak en een vrouw. En er is vijandschap tussen die twee, met name om haar kind. En het blijkt dat de draak het kind niet te pakken krijgt. Het wordt weggerukt naar God en zijn troon. En dan kan de draak niet anders doen dan de vrouw vervolgen. Maar ook die vrouw heeft blijkbaar een schuilplaats. Dat wordt dan het beginstukje gezegd en dat wordt verderop herhaald. Dat ze een schuilplaats heeft waar ze tijd kan schuilen. En dan voert de draak nog oorlog tegen de rest van haar nageslacht. De vraag is natuurlijk, ja, wat stellen die draak en die vrouw voor? Of wie zijn die draak en die vrouw die hier symbolisch aangeduid worden? Nou, voor de draak is het eigenlijk vrij duidelijk. Want dat wordt in het stukje zelf aangegeven. De draak staat in vers 9, dat is de slang, dat is de duivel, dat is de Satan. Dus dat lijkt geen twijfel wie met die draak bedoeld wordt. Die draak, die wordt ook met het 1/3 van de sterren, dat sleurt hij mee, en later wordt hij met de engelen op de aarde geworpen. En het is duidelijk als je vers 4 en vers 9 vergelijkt, dat het 1/3 van de sterren, dus niet op echte sterren of zo slaat, of komeet of zoiets, maar gewoon op engelen. Engelen die meegesleurd zijn met de val van Satan, denk ik. En die, zullen we zo meteen zien, ook verder met hem meevallen. Dus eigenlijk in dit stukje zou je kunnen zeggen, wordt een stukje teruggegrepen, namelijk van de draak die in opstand tegen God een deel van de engelen heeft meegesleurd. Dat is natuurlijk zelfs al ver voor onze tijd. Wie is dan die vrouw? Nou, ik denk dat de vrouw het volk Israël, meer precies ook de gelovigen in het volk Israël, voorstelt. Je ziet dat die vrouw die is bekleed met de zon, maan en 12 sterren. We hebben al eens een keer gezegd van, als je het boek Openbaring wil uitleggen en wil begrijpen, ten eerste kijk naar wat het boek zelf zegt als uitleg. Dat hebben we bij de draak gezien. In het stukje zelf wordt uitgelegd wie de draak is en wat die sterren zijn die hij meesleept. Dat wordt van de vrouw niet gedaan. Maar als God deze visioenen aan Johannes geeft, dan geeft hij ze wel aan een man en geeft hij ze via de man aan een volk, aan mensen, die natuurlijk wel de rest van de Bijbel, het Oude Testament, hebben. En waar zouden die aan gedacht hebben als je leest over zon, maan en 12 sterren? En dat het ook nog om een vrouw gaat. Nou, in ieder geval een tekst die daar bij mij heel snel opkomt, die is mij ook wel van huis uit meegegeven, maar is in de droom, een droom, van Jozef, waar zon, maan en 11 sterren buigen voor hem de 12e ster. Dus als je wil gaan zoeken en je wilt die zon, maan en 12 sterren terugvinden, dan kom je bij het volk Israël uit. Want dat stelt daar vader Jacob en zijn vrouw en de andere broers van Jozef stelt dat voor. Samen het volk Israël. Het volk Israël wat ook een vrouw is, want God noemt het volk Israël ook zijn vrouw zelfs. Die vrouw die baart een kind en dat kind dat blijkt een zoon te zijn waarvan gezegd wordt dat hij alle naties met een ijzeren staf roept. En voor mij maakt dat duidelijk dat die zoon dus de Heer Jezus is. Er zijn ook wel anderen die hierin lezen in het wegrukken, de wegrukking van de gemeente. Maar eigenlijk is het zo dat in dat stukje de hele periode van de gemeente niet voorkomt. Het is alsof de zoon die wordt weggerukt en meteen begint, en dan zitten we midden in zeg maar de toekomstige tijd, meteen begint de oorlog van de draak tegen de vrouw en dat zij moet vluchten. Oftewel, je kunt ook zeggen van wij zijn met de Heer Jezus verbonden in de wegrukking naar de hemel. Maar het eerste is dat van de Heer Jezus gezegd wordt, lees Psalm 2 vers 9 maar, dat hij de volken zal hoeden met een ijzeren staf. Het derde dat het om Israël gaat is dat ook in die oorlog is tussen Michaël met zijn engelen tegen de draak. En Michaël die heeft een bijzondere band met het volk Israël. Je kunt thuis die versen nog eens nalezen in Daniël, waar Michaël uw vorst wordt genoemd. De vorst van Daniël, de vorst van het volk van Daniël. Ten slotte, dat je dan ook bijzonder aan de gelovigen in Israël moet denken. Er staat dat hij uiteindelijk dan ook oorlog voert te dragen tegen het nageslacht van de vrouw, die de geboden van God en de getuigenis van Jezus bewaren. Dus het gaat in het bijzonder ook over de gelovigen in Israël. Ja, dus ik hoop je mij aangegeven te hebben van waarom lees ik in ieder geval in deze vrouw nou het volk Israël. Door deze duidelijke dingen, en dan verbind je dus in feite de visioenen die Johannes kreeg met visioenen en met geschreven woorden die God al eerder aan zijn volk en aan ons gegeven heeft. Dan zou ik ook nog op die tijden terugkomen. We zien ook in het stukje middenin, zagen we dat eigenlijk als een stukje tussenbeschrijving, dat er een oorlog komt. Die vrouw die kan vluchten, maar dan staat er ook, er is een oorlog, Michaël en zijn engelen, tegen de draak en zijn engelen. En dan wordt de hemel schoongeveegd en de aanklager op de aarde neergeworpen. We zien daar ook dat degenen die aangeklaagd werden, de broeders, de gelovigen dus, dat die overwinnaars worden. Met als wapens het bloed van het lam en hun getuigenis. Dat is heel bijzonder. Het bloed van het lam, dat daar kracht in is. Er is kracht in het bloed van het lam. Maar ook hun getuigenis heeft kracht. Daar mogen we samen in het gesprek ook straks nog verder over nadenken. En de duivel, daar staat dat hij grimmig is. Dat drijft een emotie van verkwaad, boos aan. Hè? Dat hij nog grimmig is, omdat hij nog weinig tijd heeft. Dat weet hij. Het geeft aan dat aan de ene kant de Satan die is gevallen, in de zin van in opstand tegen God gekomen, en heeft daar een hele zwerm engelen in meegetrokken. Blijkbaar lijkt het hierop een derde deel. De Satan, die wordt in dit stukje, en dat is voor ons nog toekomst, op de aarde geworpen. Er staat dan ook van, de aanklager die is neergeworpen op de aarde. Satan, die is, net als bij Job, vind je dat, nog steeds een aanklager van de broederen. Hij is nog in de hemel en onze strijd is ook nog steeds in de hemelse gewesten. Daar is ook een strijd, want er zijn ook de Satan en zijn demonische machten. Maar dan zal de hemel schoongemaakt worden. Dat is eigenlijk het begin van de overwinning, zo wordt het ook gezegd. Er moet nog heel wat gebeuren daarna, maar het is duidelijk, het is het begin van de overwinning. Satan als eerste uit de hemel. En de duivel die weet dat hij nog weinig tijd heeft. Wat dat betreft, de duivel die kent ja, de Bijbel ook. Ik denk dat de duivel dat kent en dat de duivel soms meer gelooft van de Bijbel dan wij. Dat hij beseft, jongens dit is het en ik heb nog maar weinig tijd. Hoe weinig tijd is dat nou? Nou, dat is waar die uitdrukkingen waar ik nog op terug zal komen mee te maken hebben. We vinden eigenlijk de volgende tijdsaanduidingen die met elkaar te maken hebben. In Openbaring vinden we 42 maanden aangeduid, in hoofdstuk 11 en ook in hoofdstuk 13 vers 5, dus dat is ook in ons stuk van vanavond. 1260 dagen, dat vonden we in het vorige hoofdstuk en in dit hoofdstuk. We vinden ja, tijd, tijden en een halve tijd, ik heb dat onderruimd even 3,5 tijd genoemd. Tijden en een halve tijd, als je dat zo zegt, is dat ja, Hebreeuwse gal deze manier van uitdrukken, die aangeeft dat het één tijd, twee tijden en een halve tijd is. Vandaar 3,5. Vind je in hoofdstuk 12 vers 14. Het opmerkelijke is dat je dezelfde soort aanduidingen vindt in het boek Daniël. En als God visioenen geeft, ik zei het al, dan geeft hij die visioenen in aansluiting op wat hij al eerder heeft geopenbaard. En in Daniël is dat in het bijzonder ook via visioenen. En Daniël heeft in visioenen gezien waar het ook gaat over die tijd, tijden en een halve tijd. Kun je nalezen over zijn verhaal. Hij komt ook de periode van een halve week in voor. Waarbij een half week eigenlijk een half zevental is. En het gaat om die 1260 dagen, die vind je niet in Daniël, maar wel een soort, je moet wachten na die halve week, maar als je volhardt tot 1290 dagen... Op dan gebeurt er ook nog iets. En als je volhardt tot 1335 dagen, dan ben je zalig. Het lijkt erop als het ware dat 1260 dagen de beslissende dag is, maar dat er daarna nog wel wat op te ruimen is. Het is een beetje vergelijken met, wordt vaak vergeleken met de Tweede Wereldoorlog, met de landing op Normandië en toen Normandië vrij was. Zeg maar, de hemel is gereinigd, maar dan moet nog een heleboel verder veroverd worden. En uiteindelijk moest er ook nog best wel her en der wat verzethaarden opgeruimd worden. En dat moet misschien dan in die resterende 30 en 95 dagen gebeuren. Die tijden zijn, en die tijdsaanduiding, is niet de enige overlap en overeenkomst, tussen Openbaring en Daniël. Maar als je dit samenvat, dan denk ik dat je in beide profetische boeken diezelfde periode terugvindt van 12 maanden, 1260 dagen, dat is naar de Joodse tijdrekening gewoon 3,5 jaar. En Daniël die heeft het over een halve week, nou dan moet je een beetje Daniël kennen, daar wordt eigenlijk een profetie gegeven over 70 jaarweken. En het boek Openbaring zoomt eigenlijk in het bijzonder in op die laatste jaarweek, waar blijkbaar halverwege die week een ernstige gebeurtenis plaatsvindt. En als je dat ziet en vergelijkt met wat wij gelezen hebben, dan zie je dat in feite de Satan ergens in die periode op de aarde geworpen wordt en ziet dat hij weinig tijd heeft. En de voor en de na staat dat de vrouw een schuilplaats gekregen heeft precies voor deze periode van 42 maanden. En dat is in Daniël, vind je datzelfde terug en wordt het aangeduid met een halve week, een halve jaarweek noemen we dat vaak. Oftewel ook 3,5 jaar. Dus geeft aan, God die geeft zijn profetieën ook consistent. Die geeft ook voortgaande profetieën. En die die sluiten bij elkaar aan. Het is goed om dat te beseffen. Zo ga je het ook begrijpen. En dan is 3,5 jaar voor de duivel is natuurlijk ook kort. Dat is wel duidelijk. Nou, we zagen dat die Satan, die wil dan als hij de vrouw als geheel niet krijgt, dus het volk Israël, dat krijgt blijkbaar een schuilplaats. Misschien dat een heel groot deel toch het land uitgaat en schuilplaatsen vindt bij mensen die hen ontvangen of zoiets. Denk ik dan maar, net als ja, gelukkig toch Joden ook in de Tweede Wereldoorlog schuilplaatsen kregen. Maar er zijn er die in het land blijven en die dan de volle grimmigheid van de duivel op zich af zien komen. En dan staat er ook, hij voert oorlog tegen hen, eind van hoofdstuk 12, en gaat op het zand van de zee staan. Dat betekent dus dat hij in die oorlog tegen de overigen van haar nageslacht, dus die wel in ieder geval nog kan aanvallen, kan verdrukken, dat hij daar hulp krijgt van die twee beesten die we nu vinden in hoofdstuk 13. Twee beesten, een beest uit de zee. Nou, ik zei al van, lees thuis eens Daniel, want als je Daniel 7 leest, naast openbaring 13, dan is de overeenkomst natuurlijk frappant. Ten eerste, het beest uit de zee, Daniel ziet, weliswaar niet één beest, maar vier beesten na elkaar, uit de zee opkomen. Het beest uit de zee heeft 10 horens, 7 kop en 10 kronen. Als je dat legt naast de beschrijving van de draak, van de Satan zelf, dan zie je dat dat heel erg op de draak lijkt. Oftewel, hij is echt wel een representant van de draak hier op aarde. En een draconisch figuur, zeg je dan, maar eigenlijk een draakfiguur. Als je dan kijkt, hè, we zeggen hier is het één beest, in Daniel 4 beesten, jawel. Maar er worden bijzondere kenmerken van dit beest hier genoemd. Het heeft 10 horens. En bij Daniel heeft het vierde beest 10 horens. Het heeft de gedaante van een luipaard. In Daniel 7 vers 6 vind je als derde beest een luipaard. En de poten van een beer. Bij Daniel is het tweede beest een beer. En een muil van een leeuw staat er als laatste. En dat is bij Daniel wat het eerste genoemd wordt. Een leeuw. En als je dat zo naast elkaar legt en dan beseft van ja, dit gaat eigenlijk over hetzelfde. Dan is het eigenlijk Daniel die vooruit profiteert van er is eerst het Babylonische Rijk. Dat heeft Daniel meegemaakt. Het Persisch-Medische Rijk. Dat heeft Daniel ook meegemaakt. Maar in zijn profetieën, vanaf hoofdstuk 7, profiteert hij zelfs over Griekenland met name. Dat heeft hij niet meegemaakt. God kan de toekomst voorzeggen, want God heeft de toekomst in zijn hand. De history, geschiedenis, history is his story, het is zijn verhaal. En Daniel, niet met het vierde rijk, profiteert hij eigenlijk over het Romeinse rijk. En als je dan naar het beest hier gaat, dan zeg je eigenlijk van nou wat Johannes ziet, is dus gewoon dat Romeinse rijk. Alleen, hij kijkt naar dat beest en als het ware, hij ziet terug waar dat beest uit voortgekomen is, uit die andere rijken. Dus dat de volgorde andersom is, is eigenlijk wel te begrijpen. Als Daniel vooruitkijkt en als Johannes terugkijkt waar dat beest vandaan komt. Maar er is nog iets, en dat is bijzonder, wat Johannes ziet. Hij ziet namelijk dat een van zijn koppen heeft een dodelijke wond en die is genezen. Dat is heel bijzonder. Daar zullen we de volgende avond nog verder op terugkomen. Maar hou dat vast, een dodelijke wond die geneest. Het is een beest met grootspraak en lastert God. Nou, lees deze vers in Daniel maar eens thuis, vind je precies hetzelfde. Het voert oorlog tegen de heiligen en het overwint hen. In de zin van, misschien dat je ook mag lezen dat het volk Israël zich probeert te verdedigen, maar fysiek overwonnen wordt. Lees Daniel 7 vers 21, wordt precies hetzelfde gezegd over dat laatste beest wat Daniel beschrijft. Het krijgt de wereldheerschappij, in ieder geval de toenmalig bekende wereld, en alle zullen aanbidden. Alle? Nee, behalve degene van wie de namen geschreven staan in het boek van het Lam. Niet alle zullen hem aanbidden. je het bij elkaar neemt, dan denk ik dat je in dit beest een wereldrijk mag lezen. Het wereldrijk, het komt ook voort uit de volkerenzee. De zee is vaak een beeld van de volkeren in de Bijbel. Je kunt zeggen, het is het rijk. Het is hier in eerste instantie ook wel de heerser van dat rijk. En die dodelijke wond die geneest, betekent eigenlijk van, hé, dat Romeinse rijk, dat is verdwenen. Het rijk wat Daniel voorzegd heeft en wat er was toen de Messias voor de eerste keer kwam, dat rijk is verdwenen, dat is er niet meer. In delen is het uiteindelijk opgehouden te bestaan. Maar wat hier staat, is dat dat rijk er wel weer zijn zal. Vandaar dat wij dat dan vaak noemen het hersteld Romeinse Rijk. Er zal dus een rijk komen, wat als dat helemaal duidelijk is, zal het helemaal duidelijk zijn waarom dat inderdaad het hersteld Romeinse Rijk genoemd kan worden. Er zijn trouwens al velen die eigenlijk dat rijk hebben willen herstellen. Hè? Ik bedoel het heilige derde Romeinse Rijk en zo, heeft men willen oprichten. Dus die aspiratie, die drive om dat te doen, die zie je al vaker. Maar het zal duidelijk worden dat dit zal gebeuren. En ik weet nog dat toen de EU zal komen. Meer bijzonderheden de volgende keer, precies. Let erop trouwens, er staat in het begin, de draak gaf heerschappij en zo aan dat beest. Maar als dat beest gaat optreden, dan staat er, hem werd gegeven. En die uitdrukking die hebben we in Openbaring 6 ook al gezien. En dat betekent dat, ook al wil die draak van alles, en die jut dat beest als het ware op, en geeft de heerschappij, daarachter, boven, staat God, en die staat er toe. Hem werd gegeven. En dat het belangrijk is, ons weer keer op keer vast te houden, voor ons, en zeker ook voor de gelovigen die in die tijd zullen leven, die ook dit boek zullen lezen. Hè? En wat dat betreft, wij denken vaak, dit boek dat moet dus helemaal voor ons zijn. Nee, het geeft ook houvast voor die mensen die dan tot geloof komen en dit zullen lezen. Hem werd gegeven, oftewel, boven dat alles regeert God. En het andere beest is het beest uit de aarde. Wat horen ze, het staat als een lam, maar het spreekt als de draak. Het doet misleidende tekenen. En ik wil daarin 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10 voorlezen. Ook hier zie je wat dit beest doet, niet zomaar, zeg maar om te begrijpen, niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat er ook al dingen over voorzegd zijn. In dit geval in de brief van Paulus, de tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 9. Je kunt thuis nog eens het hele stukje nalezen. Het gaat over onze toekomstverwachting en dat we niet zomaar van het padje moeten raken daarin. Maar ik lees eigenlijk vers 9. Op vers 8 zegt, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En dan vers 9. Hem, die wetteloze, wiens komst naar de werking van de Satan is. Met allerlei krachten en tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat ze de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Hier vind je dus dat er al iemand, dat er Paulus al aankondigt dat er iemand zal komen. Die eigenlijk, zeg maar, samenspant met de Satan. En die allerlei krachten, wonderen, tekenen van de leugen zal doen. Dat betekent niet dat hij allemaal goocheltrucs zal doen, leugens, maar dat hij tekenen zal doen om mensen de leugen te laten geloven. De leugen dat de Satan het voor het zeggen heeft. De leugen om hem te gaan aanbidden en het beest te gaan aanbidden. En bedrog van de ongerechtigheid. Het is bedrog waardoor mensen vast blijven houden aan dingen die God verschrikkelijk vindt. Dat is eigenlijk ongerechtigheid. Het gezag van dat beest is afgeleid trouwens van het eerste beest. Het bevordert ook de aanbidding van het eerste beest. Maakt zelfs een beeld dat spreekt, dat adem krijgt en spreekt. Dat wil niet zeggen dat het beeld ook echt leeft, maar het spreekt wel, het krijgt adem. En het zorgt dat er geen handel gedreven kan worden zonder merkteken. En daar wordt het veelgenoemde getal 666 vermeld. En ik wil hierbij zeggen, we kunnen heel lang ook filosoferen over dat 666. Maar besef dat eigenlijk in dat hele stukje merkteken en het aanbidden gekoppeld zijn. Dus de eerste betekenis van het merkteken is niet zozeer dat het iets fysieks is, maar dat het iets geestelijks is. Dat het iets is van mensen die gekenmerkt worden door het feit dat het beeld en zijn beest aanbidden, zijn eigendom daardoor geworden zijn. Dus het is in eerste instantie iets geestelijks. Ook in tegenstelling tot een andere verzegeling die we straks nog zullen vinden. Nou, ik denk dat dit beest eigenlijk dus diezelfde persoon is als de wetteloze waar we net in Thessalonicenzen over lazen. Hij wordt ook verderop de valse profeet genoemd in ons stukje van vanavond. Dus als je thuis gelezen hebt, ben je die benaming ook tegengekomen. En dat is dezelfde persoon die ook wel aangeduid wordt als de antichrist. De naam antichrist voor één persoon vind je alleen maar in de brieven van Johannes. De eerste brief van Johannes. Maar dat er valse christenen zullen komen, dat zegt de Heer Jezus zelf al. Mensen die onder hun eigen naam zullen komen, in tegenstelling tot zijn naam. Nou, dat zie je hier. Het is iemand die doet zich voor als het lam, zeg maar. En ook als de Messias daarmee. Maar als je naar hem luistert, dan hoor je de draak praten. Dus een valse profeet. Nou, we hadden in hoofdstuk 11 vers 7... hadden wij gezien met die twee getuigen. Weet je nog wel, die twee getuigen die pal stonden voor God en allerlei tekenen, eigenlijk oordeelstekenen, deden, maar die aan het eind toch overwonnen werden. Nou, dat beest daar is het beest uit de zee. Dat is het eerste beest. Waarom is dat zo? Nou, ten eerste zie je dat dat het beest is wat ook oorlog voert en wat overwint. En de heiligen. En in hoofdstuk 11 vers 7 is dat in het bijzonder dus twee heiligen die aan het eind lijkt te overwinnen. In de zin van ze worden gedood. Het liggen 3,5 dag. En ik denk daar dat dat letterlijk 3,5 letterlijke dagen zijn. Want daar wordt echt het woord dag gebruikt. En niet een soort zevental, een half zevental. Maar 3,5 dag. Dat daarom denk ik dat. Plus, maar dan grijp ik al even vooruit op de volgende keer. Dat er meer over dat beest verteld wordt uit de zee. En dat we dan zien dat dat beest ook het beest uit de afgrond wordt genoemd. Dus dat is helemaal duidelijk. Dat beest in hoofdstuk 11, dat de heiligen, die twee profeten dus dood, dat beest is het beest uit de zee. Dus het beeld wat je hier krijgt is, ja, je kunt het zeggen, het is een beeld van een duivelse drie-eenheid. Waarbij in feite fysiek regeerders, mensen, waarbij de een ook een heerser is over hun rijk. En trouwens de tweede, de antichrist, waarschijnlijk ook een heerser, maar vooral een geestelijk leider is voor het volk Israël. Maar een geestelijk leider is. Dat zie je hier ook, hij bevordert de aanbidding. Terwijl als het om de wereldlijke macht gaat, is hij afhankelijk van het eerste beest, van het beest uit de zee. Ja, dus je ziet hier eigenlijk een wereldleider en een geestelijk leider samen gaan. Waarbij de wereldleider zal, ja, gewoon, zeg maar, een leider van, ja, het zou de voortzetting van de EU kunnen zijn, is, terwijl de antichrist, ik denk dat moet eigenlijk wel een Jood zijn, want al dat hij zich voordoet als de valse, als een Messias, ja, dan zullen Joden zullen geen valse Messias accepteren die geen Jood is, denk ik. Nou, als je dit zo leest, dan in dat hele stuk, dit is best wel, ja, indrukwekkend. Het plaatje valt nog mee, maar er zijn best wel engere plaatjes te zien. En het is natuurlijk best een duivelse drie-eenheid. Dus ja, je zou er bang van kunnen worden. Nou, ten eerste hebben we al de bemoediging gezien dat de hemel in ieder geval al gereinigd is. Dus hè, de opruiming die begint, om zo te zeggen. En verder, in hoofdstuk 14, zien we nog een aantal, nou, in ieder geval deels ook bemoedigende taferelen, zoals we al eerder gezien hebben. Namelijk, in die tijd waarin heel veel mensen het merkteken van het beest zullen accepteren, misschien dat uiteindelijk ook iets fysieks op hun hoofd is, dat weet ik niet. Maar ze zullen zijn heerschappij accepteren, voor hem neerbuigen. Zo zijn er weer 144.000 met de naam van het lam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd. Dus de tegenstelling van in die tijd, of je hebt de naam van het merkteken van het beest op je voorhoofd, of je hebt de naam van de vader en van het lam op je voorhoofd. En van beide denk ik dat niet in eerste instantie een soort brandmerk wat je kunt zien moet denken. En hoewel dat in een plaatje een beetje weergegeven wordt. Ja, moet je dat anders weergeven. En maar dat het gaat om geestelijk van wie zijn zij? Wie horen zij toe? Net zo goed als wij verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat kan je van buiten niet zien. Ook wel in het leven. En maar dat ziet God en dat ziet de geestelijke wereld ziet dat wel. De geestelijke wereld ziet dit ook. Dat deze mensen de naam van God en van het Lam op hun voorhoofd hebben. Die staan trouwens, deze 144, op de berg Sion. Dat linkt ze, verbindt ze natuurlijk met het volk Israël en met de toekomst van Israël. Waar dit hele stuk ook over ging, zoals ik aangaf. Het onderstreept dan ook de link met hoofdstuk 7, waar we ook die 144.000 vonden. Dus ik denk dat het eigenlijk ook dezelfde groep gaat. En zij zingen een nieuw lied voor hen alleen. Maar het is toch heel bemoedigend dat God, als hij in een visioen laat zien, dat al die mensen, die krijgen het merkteken, ja, behalve wie in het boek van het leven staat, en dat zijn behalve de mensen die ook de naam van het lam op hun voorhoofd hebben. En die zijn er dus. Een volmaakte, complete groep. Ik denk niet dat je 144.000 letterlijk moet nemen, mag wel hoor, maar dat het gewoon een symbolisch is, maar wel met Israël verbonden is, de 12 stammen. Een andere is dat we daar ook 3 engelen vinden. 1 die verkondigt een eeuwig evangelie. Je zou kunnen zeggen een boodschap, een blijde boodschap, die altijd geldt. Een boodschap die in die tijd gebracht wordt, want die engel die gaat hem brengen, dus dat wil zeggen, denk ik, dat die engel ook zorgt dat die gebracht wordt. Maar de oproep is, vrees, eer, aanbid God. God als schepper, hem eren en aanbidden. En eigenlijk is dat een boodschap die ook door de natuur alle eeuwen doorklinkt. Dus eeuwig in de zin van zolang de aarde bestaat, kunnen mensen deze boodschap, dit evangelie, weten. Dat is eigenlijk wat Paulus ook schrijft in Romeinen aan het begin. Het tweede is dat de engel aangeeft, Babylon zal vallen. Oké, wat is Babylon? Nou, daar komen we dus de volgende keer op terug, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Het wordt al wel aangekondigd. En we komen erop terug. Engel 3 waarschuwt dan van, neem niet het merkteken van het beest, maar volhard. Hierin is de volharding van de heiligen. Dat ze God blijven aanbidden en niet het beest of beeld aanbidden. En meedoen met de hele economische toestand die daarmee verbonden is. En daarop buiten gesloten worden. Dat is wel een consequentie. Hoe dat ook precies zal gaan. Wat dat betreft, er staat ook, wie het verstand heeft, laat hij het berekenen. Ik wil niet zeggen dat wij geen verstand hebben, maar ik denk dat op het moment dat dit beest zich zal openbaren en het merkteken gegeven zal worden, dat iedereen duidelijk zal zijn, dit is het merkteken. Dit is wat bedoeld is. Dat je er van alles kunt bij bedenken, waardoor wij zeggen van nou, is het mogelijk om te zorgen dat niemand kan kopen of verkopen zonder, en is dat technisch mogelijk? Ja, dat is technisch mogelijk. Dat zien we nu al gebeuren. En een enge film die, als je dat leuk vindt, dat laat zien hoe je door de computer helemaal mensen zelfs kunt, hun identiteit kunt afnemen en zo, dan moet je de film The Net dus zien. Maar goed, dat heeft niks met de Bijbel te maken, maar wel met wat gewoon de maatschappij of het computersysteem en alles kan doen. Er is een stem die dan ook klinkt. Gelukkig als je nu in de Heer sterft. Gelukkig als je sterft. Nee, gelukkig als je in de Heer sterft. Want dat zijn de mensen die volharden en die ook de beloning van God zullen krijgen. In bijzonder de mensen die in die tijd volharden in het volgen van Jezus tot de dood. We krijgen dan ook nog 2 taferelen. Daar heb ik een beetje ruimte tussen gezet. Nou ja, zijn die nou zo bemoedigend? Maar blijkbaar een oogst van de aarde en een oogst van trosse wijn. Nou, vooral dat laatste, als je dat leest, dan is dat best heftig. Dan is dat duidelijk een aankondiging van een oordeel dat er aankomen gaat. Een soort strijdoordeel. En daar zullen we later ook iets van zien in dit boek. Oogst van de aarde, sommigen lezen dat positief als gelovigen die geoogst worden. Het is mij niet helemaal duidelijk, moet ik even eerlijk zeggen. Maar voor die andere dingen hou vast. Er is altijd bemoediging. Bemoediging van mensen die volhouden. Bemoediging dat het evangelie, in dit geval ook simpel, het evangelie van God is de schepper, eer hem, gebracht wordt. En God die laat dat niet brengen, zo van, ja, dat breng ik voor de vorm. Maar mensen kunnen dat evangelie niet aannemen. Ik denk dat veel mensen ook dan God zullen erkennen. Toch wel. Grote scharen die niemand tellen kan bijvoorbeeld. En ook dat Babylon, en dat zal blijken een verschrikkelijk iets te zijn, dat Babylon zal vallen. En dan krijgen we weer een zevental engelen met wat genoemd wordt de zeven laatste plagen. De aankondiging, die vinden we in hoofdstuk 15. En na die aankondiging vinden we weer een uitweiding. Dat is eigenlijk een, ja, we kunnen zeggen een uitweiding nog na de laatste bazuin. Sommigen, je zou kunnen zeggen dat hele hoofdstuk 13 en 14 is een hele grote uitweiding tussen alle plagen in. Zo kun je het ook lezen. Maar mijn zin is het eigenlijk weer dat je die periode opnieuw doorgaat van de grote verdrukking. En die uitweiding geeft aan, weer als bemoediging, dat er overwinnaars zijn over het beeld en zijn beest en over het getal van zijn naam. We zien daar opgestane martelaars. Martelaars die door het vuur van de marteldood gegaan zijn, maar dat vuur zit in een glazen zee. Het is als het ware onschadelijk gemaakt. Ze zijn overwinnaars omdat ze opgestaan zijn. En dus dat is eigenlijk een tussenin, zeg maar, zijn die uitweidingen steeds als het ware blikken al vooruit op als het oordeel en als de komst van die Jezus daar is en het oordeel uitgevoerd is. En zij zingen het lied van Mozes en van het Lam. Het lied van Mozes is een lied van verlossing. Het eerste lied van verlossing eigenlijk, hoofdstuk Exodus 15. Als het volk uit Egypte verlost is. En het lied van het Lam. Dan kun je ook denken aan de eerdere liederen die we al in Openbaring vonden. Openbaring 1 en 4. Die zeven laatste plagen, het zijn wel heel ernstige plagen. Er staat dat het plagen zijn, of schalen zijn, vol van de grimmigheid van God. We hebben al gelezen over de toorn van God. De toorn of wraak, dat is vergelding. Wraak is eigenlijk dat je vergeldt datgene wat iemand fout gedaan heeft. God die zal recht doen. Dat zit daar veel meer in. Maar als het gaat om grimmigheid, dan is dat ook een emotie. God die vindt het dus ook verschrikkelijk wat de mensen gedaan hebben. En daarom dat hij ook met zijn oordelen komt. En ja, wij zullen, ik denk vanuit de hemel dat meemaken. Hoe we dat precies emotioneel zullen meemaken, ik weet het niet. Als je het nu leest, dan denk je, nou dat is best wel heftig. En je gunt het eigenlijk niemand. En toch komt het. Die grimmigheid van God, die is al aangekondigd in hoofdstuk 14. Maar die komt nu tot uiting in de zeven schalen. En het wordt ook benadrukt doordat als die engelen met hun zeven schalen uit de tempel komen, dat dan daarna de tempel zo vol is van God met heerlijkheid, maar ook met zeg maar die emotie van de toorn zo groot is, dat niemand de tempel binnen kan gaan. De eerste vier schalen, die worden op aarde, zee, water en zon gegooid. Eigenlijk een soort oordeel wat we al eerder gevonden hebben, maar toen was het nog maar voor een deel, een derde deel steeds. En hier wordt het gewoon zonder, weerhouden, zeg maar, zonder een beperking op de aarde, de zee, de water en de zon gegooid. Dus er zijn algemeen plagen, waarvan de mensen ook herkennen, die komen van God. De vijfde, die komt in die zin dichterbij dat het genoemd wordt dat er duisternis en zweer in het koninkrijk van het beest zijn. De schaal wordt leeggegooid op de troon van het beest. Dus het treft zijn koninkrijk, zijn mensen dus ook. En dat geeft dus ook aan dat het beest die mensen dus er niet voor kan beschermen. duisternis zweren. Dat lijkt natuurlijk ook sterk op de plagen die in Egypte die in Egypte hebben plaatsgevonden op gezag van Mozes. Het effect, dat hebben we al eerder gezien, is helaas dat mensen God lasteren en zich niet bekeren. Blijkbaar is ook door de oordelen heen, wil God eigenlijk de mensen wakker schudden en geeft ze nog steeds de gelegenheid om zich te bekeren. Maar ze, in het algemeen, doen het niet. Ze lasteren God. In tegenstelling tot de hemel, daar kun je van lezen in dat stukje, dat een engel zegt van, Heere God, het is helemaal terecht dat u dit doet. Dat was de engel van de wateren, dus die blijkbaar iets over de wateren te vertellen had. En toen het schaal uitgegoten werd op zijn domein, zeg maar, van de wateren, dat hij zegt, Heere God, het is terecht. Want ze hebben het bloed van de heiligen vergoten en het is terecht dat u hen bloed laat drinken. En ook het altaar spreekt. Voorstellen, weet ik niet. Maar het is wel een hemelse stem die ook zegt van, Heere God, uw oordelen zijn waarachtig. En wij zullen daarmee instemmen. Heere God, uw oordelen zijn waarachtig. Heerlijk, dus ook terecht. Ten slotte, de zesde schaal, of laten we zien dan. De zesde schaal gebeurt iets anders bijzonders. Dan droogt de Eufraat op. Dat is eigenlijk de rivier die zeg maar een drempel is tussen het oosten van Israël naar Israël toe. En is duidelijk een wegbereiding voor de koningen uit het oosten. En na die zesde schaal vind je ook een korte uitweiding. Dat we dan uit draak, beest en valse profeet drie demonen komen. Voorgesteld met kikkers. Die de koningen voor de oorlog tegen God en zijn volk verzamelen. Maar niet alleen dat die draak ze verzamelt, er staat ook dat God ze verzamelt. En als dan die oorlog komt, dus zeg maar de grote eindoorlog voor het Vrederijk, dan komt er opeens zo'n uitroep van, alsof de Heer Jezus het niet kan laten, of God het niet kan laten, om te zeggen, denk erom, ik kom als een dief. Als je die oorlog ziet afkomen, het is nabij, ik kom als een dief. Ze zullen die oorlog niet winnen, want ik kom als een dief. Plotseling eind zal over dat leger komen. En we vinden de strijdlocatie aangeduid met Harmageddon, een bijzondere naam. Het is de locatie van Megiddon, maar dat is een plaats op een berg. Een redelijk aantal mensen denkt dat dit eigenlijk de vlakte van Jezreel zal zijn, waar Megiddo vlakbij ligt. Ze denken dat mee, omdat heel wat gevechten, er hebben heel wat gevechten in Israël plaatsgevonden. Tussen legers van Noord en Zuid, Romeinse legers, Egyptische legers. En hebben veel van die gevechten hebben plaatsgevonden in die vlakte. Dus het is niet onlogisch om ook te verwachten dat de eindstrijd in die vlakte zal zijn. En dan de zevende schaal en de uitroep. Het is gebeurd. Op stuk 15 wordt dat al aangekondigd. Dat die schalen zullen uitgegooid worden totdat het volbracht is. En hier staat, het is gebeurd. Er komt een verschrikkelijk grote aardbeving. Er vallen steden. De grote stad wordt genoemd. Ik denk dat dat hier Rome bedoeld wordt. En voor Johannes is het in ieder geval duidelijk dat Rome de grote stad is als het gaat om het wereldrijk. Rome was de hoofdstad van het wereldrijk toen. En we zagen al, wij het Romeinse Rijk, dus dat Rome daar een rol in speelt. Niet onmogelijk. Maar ook steden in haar kielzog. En Babylon komt aan bod, wordt in herinnering gebracht. Dat daar ook een oordeel over moet komen. En daar gaan wij de volgende keer verder over hebben. We zeiden dat net al, hè? De engel die zei gevallen is Babylon. Dat is eigenlijk al een voorprofetie in een visioen, om zo te zeggen. En daar gaan we volgende keer zien wat dat betekent. Er vallen hagelstenen die met een, als je dat zo letterlijk neemt, dan, en dat kan, met hagelstenen van 20 tot 40 kilo. Dat is niet niks. Dan blijft mijn veranda compleet niet heel. Zij is net gerepareerd namelijk met van wat hagelschade. Maar dit is echt, als je die op je hoofd krijgt, dan blijf jij niet heel. Dat is echt verschrikkelijk. Maar, en dat is het trieste, ook dan staat er, en blijft God lasteren. Het is een verdrietige refrein voor het groot deel van de mensen van die tijd. dat men niet beseft van ja, maar luister naar bijvoorbeeld dat eeuwige evangelie, luister naar de boodschappers van het koninkrijk die uitgestuurd worden, bekeer je, maar dat veel mensen het niet doen, de aardbewoners niet. Ten slotte, onthoud. In de donkerste, zwaarste tijd zijn er nog vele gelovigen die volharden tot het eind. Het zij levend daardoorheen, het zij tot de dood, maar ze zullen er doorheen komen en zullen altijd en zelfs vele gelovigen zijn. Altijd mogen we ook nu al bemoediging nemen. Het tweede, en in het gesprek heb ik daar een vraag over, om ja, toch eens ja, de ernst te laten doordringen van Gods oordelen zijn rechtvaardig. Besef dat. Ze zijn terecht. En het derde, dat ook in die tijd je eigenlijk toch door de regels heen leest, dat ieder mens de gelegenheid krijgt om zich te bekeren. God is wat dat betreft in elke periode ook genadig. Of als ik weer zeggen van, en nu is het wel aangename jaar van de Heer. Dan is het de dag van de wraak van onze God. Maar dat wil niet zeggen dat in die dag, in die periode, dat er geen mensen zich zouden kunnen bekeren. Ieder mens krijgt nog steeds die gelegenheid. En wordt het eeuwige evangelie in ieder geval verteld. En daarmee zijn we aan het eind van dit stuk gekomen. En hoop ik dat jullie die drie dingen onthouden en meenemen als ja, toch vasthouders, als bemoediging. Degene trouwens over dat beest. Als je daar meer over wil lezen in samenhang met Daniël. En ook als je geschiedenis daarbij leuk vindt. Want Daniël is een heel stuk ook gewoon geschiedenis. Vanuit de geschiedenis gaat op een gegeven moment verder in de visioenen in profetie. En geschiedenis in de zin van wat nu voor ons geschiedenis is. Dan kun je tweedehands deze set nog kopen. De andere twee sets die zijn al weg. Iemand hier heeft een set gekocht en elders is een set weg. Hij is geschreven door een bekende van mij, door mijn vader. En ik weet hoe mijn vader heel veel plezier heeft gehad bij het historisch uitzoeken van de hele geschiedenis rondom die vier wereldrijken die ik liet zien en de mensen daaromheen. Als je dit boek leest, dan kun je daar denk ik wel iets van proeven, dat hij dat echt gewoon heel leuk vond. Heel interessant dus, als je van geschiedenis houdt. Maar, natuurlijk, hij is bijbelleraar en legt ook uit hoe je die profetieën dus mag lezen. Dus, er is nog één set voor die dat leuk vindt en hem